massage.
Touché.
Touché, vandaag met Jan Tietgat. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Toxicoloog aan de KUL en nu ook vooral kandidaat-rector. Mag ik jou een tegenkandidaat van de huidige rector Luxels noemen?
Dat mag zeker. Ja, het gaat tussen twee mensen, dus ik ben een tegenkandidaat, maar ook wel een alternatieve kandidaat.
Dat klinkt iets sympathieker, hè, een alternatieve kandidaat.
Ja, dat is juist. Hè. De mensen hebben op 11 mei de keuze eigenlijk tussen twee visies, hè, hoe dat de KU Leuven de volgende 4 jaar verder moet evolueren.
Ja, maar het gebeurt niet zo vaak dat iemand zich kandidaat stelt tegen een zittend rector. Waarom gebeurt dat nu wel?
Wel, dat komt omdat ik toch de laatste 4 jaar, hè, niet alleen ikzelf, maar van velen, ja, heb vernomen dat er toch heel veel teleurstelling is en zelfs frustratie. De professoren, moet u weten, ja, daar is een ongelooflijke interne competitie om aan werkingsmiddelen te geraken. De studenten, ja, komen niet meer toe aan maatschappelijk engagement met de hervorming van het academiejaar. Het ondersteunend personeel, weet u, met de pandemie, heeft ongelooflijk veel werk moeten doen. Hè, vaak last minute, daar zeg ik, die moeten duidelijk geherwaardeerd worden. En dan ook dus de doctorandi, postdocs, ja, die verdienen een duidelijk toekomstperspectief met een duidelijk ook juridisch kader van hoe ze moeten werken. Dus er is echt wel werk aan de winkel.
Ja, en zelf ook zeer hard gewerkt, hè, voor deze kandidatuur. Wat houdt dat zoal in?
Ja, voorbereiden en studeren. Ja. Ik doe dat nu al ettelijke maanden. Inderdaad, ik heb geen ervaring. Maar aan de andere kant, ja, is ook de pandemie en een verkiezing toch echt een kantelmoment. En ik kan zeggen van, kijk, ik ben nog echt een prof die dagelijks, hè, in 4 faculteiten, in de 3 groepen van universiteit, tussen de mensen staat, tussen de studenten. Dus ik heb echt wel voeling. En daarom juist weet ik wat er eigenlijk misgaat. En ja, dat wil ik veranderen.
Ja, dat helpt allemaal, hè, door dit te zeggen. Jouw kandidatuur kan er alleen maar baat bij hebben. Maar hoe zou je jezelf omschrijven?
Wel, uiteraard een ondernemend persoon. Ik denk mijn kandidatuur voor het mandaat van rector bewijst dat. Maar met een heel brede interesse. Een bezige bij dus, die effectief heel graag van alles oppikt en leert, bekijkt, ervaart. Want ik vind dat een enorme rijkdom, hè, voor je eigen levensvorming.
Iemand die ook slechtgezind is als hij zijn zin niet krijgt?
Ja, dat is zo. Je kan soms, ja, met argumenten, hè, denken, ja, maar dat moet toch zo zijn? Maar je krijgt niet altijd gelijk in discussies. Hè. Dus dat gevoel van, ja, maar ik heb het toch voor het rechte eind, maar het dus niet krijgen, dat kan inderdaad soms wel frustrerend zijn.
Het zou kunnen dat je geen rector wordt, hè, meneer Tietgat.
Ja, dat kan.
Ga je dan slechtgezind zijn?
Wel ontgoocheld. Ik zou ontgoocheld zijn uiteraard, omdat je, ja, je moet, hè, durven dromen en daarvoor gaan. Ik denk met een gezonde ambitie is niets mis. Hè. Die mag nooit uiteraard arrogant zijn. Je moet luisteren naar de mensen. Maar ja, ik denk, ik krijg heel veel, ja, ook mails, weet u, van mensen die zeggen, ah, proficiat voor uw moed, want je moet het toch maar doen. Hè.
Uh-huh.
Ik ben uiteraard toxicoloog, uh-huh, dus ik treed een beetje buiten mijn leefwereld, dat is zo. Maar ik doe dat nu al verschillende maanden van studie. En ja, dus die voeling die ik heb, nogmaals met de basis, die is heel belangrijk om effectief het geweer eens van schouder te willen veranderen.
Ja, ja. Je bent ook iemand met een grote bewondering voor de figuur Leonardo da Vinci.
Ja, dat
waarom
klopt.
Precies?
Ik zou er, ja, als het kon, ongelooflijk graag eens mee gaan tafelen,
ja,
om een pint pakken. Ja, die persoon is werkelijk een genie. Die heeft zoveel kwaliteiten en talenten in zich die ik ook als wetenschapper herken. Maar wetenschap is meer dan loutere feiten en getalletjes en hypotheses. Dat gaat ook heel breed maatschappelijk. En daar herken ik dus Da Vinci ook in. Als schilder, als architect, als filosoof. Dus hij is zo compleet dat ik hem echt een genie vind.
Universele mens, is het ook dat?
Absoluut. Hè.
Ja.
En die universele mens, daar herken ik weer eigenlijk de KU Leuven met het afleveren van universitaire diploma's, universitas. Dat is echt de betrachting waar we kwaliteitsvolle diploma's, mastersdiploma's, dus naar de studenten willen afleveren met die universitas vorming. Hè, dat je in het reële leven ook klaarstaat om problemen die zich aandienen ook in een soort universele visie te kunnen aanpakken.
Jan Tietgat, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel, massage.
Touché. I
hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
De jaren 80 hit van Toto Africa. Jan Tietgat, het is jouw keuze. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, voor mij is dat beklijvende instrumentele rock. Rockmuziek uiteraard is van mijn tijd. En als ik daar een zekere symfonie in herken, dan doet dat mij ook denken aan de klassieke muziek die ik ook heel graag eigenlijk hoor en actief beoefen zelf. Dus je zal zien in mijn keuzes is het effectief rock, maar ja, gedragen door een hele mooie melodie en uiteraard ook een lyric, een tekst die belangrijk is.
Ja, en weet je dat dit nummer heel erg populair is onder de studenten op dit moment?
Ah, nee, goed. Dat is geen tweede reden achter te zoeken.
Heel erg populair door de Netflix-reeks Stranger Things, waar jaren 80 muziek in te horen is, want het speelt zich af in de jaren 80 en ja, die zijn weer heel erg populair. Hè?
Inderdaad.
Je hebt die meegemaakt. Je bent niet alleen toxicoloog, maar ook kandidaat-rector aan de KU Leuven. Je had natuurlijk ook al vroeger je kandidatuur kunnen stellen. Hè? Waarom doe je dat nu pas?
Wel, in 2017, dus 4 jaar geleden, heb ik inderdaad laten optekenen in de media dat ik een soort vriendelijke waakhond wou zijn. Het moet uiteraard altijd sereen academisch blijven. Maar ik had toen inderdaad al interesse in beleid. Dus eigenlijk begonnen al van 2003, want ik was actief lid van verschillende denktanken, zoals dat heet. Dus jongere collega's die effectief nadenken van hoe kunnen we nu een excellente universiteit zijn en blijven? Wat is daarvoor nodig? Je weet, er zijn ook publicaties rond. En dan zijn er verschillende andere denktanken waar ik toch altijd ook actief lid van geweest. En een heel belangrijke, nu voor mijn concept en verkiezingsplan, is een denktank optimalisatie van de onderzoeksmiddelen. En waarom is dat belangrijk? Omdat we, ja, met de pandemie weten we allemaal, ja, dat het geld ook voor onderzoek en onderwijs, hè, heel karig zal zijn. We zitten helaas met een virtuele failliete Vlaamse overheid. Dus je vindt, of ik vind dat je dan je huiswerk goed moet doen met de middelen die eigenlijk de Vlaamse belastingbetaler geeft. Zet daar zo fel mogelijk op in, benut die zo goed mogelijk. En nu is het eigenlijk jammer dat de mensen denken dat met ons aller belastinggeld, dat we daar echt onderzoek mee doen. Maar ik moet jullie teleurstellen, het kruipt eigenlijk in een systeem van constant project schrijven, project aanvragen, waar maar een habbekrats van goedgekeurd wordt. Dus al die tijd, energie en moeite om projecten in te dienen, ja, daar staat eigenlijk heel weinig tegenover. En dat systeem, dat is werkelijk, ja, onhoudbaar. Vandaar mijn voorstel, geef de proffen een soort basisfinanciering, een klein stukje in vertrouwen, een sokkel, waar ze toch elk jaar op kunnen terugvallen. En dan ga je zeker en vast, daar geloof ik in, meer innovatief onderzoek ook opstarten. Omdat de prof weet, ik heb daar dat geld, ik moet niet altijd op zoek gaan, ik durf een keer iets zeer risicovol opstarten, buiten de lijntjes kleuren. En dat is nu niet het geval, want iedereen, ja, is ergens behoudsgezind, projectmatig, hè. Je gaat een zekere managementstructuur daarin ingieten, om toch maar niet eigenlijk gefileerd te worden door de expertenpanels. En dat is jammer, hè. Dus ik zeg dat niet alleen, dat verschillende publicaties en denktanken tonen dat. En dat is nu echt het concept waar ik, ja, dus uiteraard de stem van de kiezer voor vraag. Vooral dan de professoren. Die uitgebreide basisfinanciering, daar geloof ik heel hard in. En binnen 4 jaar zullen we er echt sterker uitkomen dan.
Past dit ook al in jouw persoonlijke slogan? Nadenken is goed, vooruitdenken is beter.
Ja, absoluut. Dus ik vind met de pandemie, die niet alleen de KU Leuven, maar onze hele maatschappij treft, moet je echt nu vooruitdenken. En ik wil echt een proactief rector zijn, tegelijkertijd empathisch. En ik kan dat ook, want ik kom uit de periferie. Ik leef nog echt elke dag tussen de studenten en de mensen. En dan moet je vooruitkijken. We gaan helaas met de schaarse middelen die er zijn zeer voorzichtig en goed moeten omspringen. En dan geloof ik dus dat die uitgebreide basisfinanciering daar een uitstekend middel voor is.
Ja, wat zou tegen jou kunnen spelen, denk je?
Wel, ja, in de debatten die nu bezig zijn, zegt men van, ja, collega Tietgat, u hebt geen ervaring, hè. U bent, ja, nooit vice-rector of decaan geweest. Dat klopt. Maar dan zeg ik, ja, is dat een garantie op succes? Want ja, de huidige rectors, als ik dat toch even mag zeggen, 4 jaar rectoraat, 8 jaar decanaat, dat is al 12 jaar van eenzelfde beleid. Ja, de barometer van de tevredenheidsmonitor staat voor alle geledingen op rood. En als je dus, dus nogmaals, met al respect voor de collega Luc Sels, maar als je die nog eens een mandaat geeft, weet dan dat je daar eigenlijk geen verantwoording meer moet afleggen, want een derde mandaat is niet mogelijk. Dus als je stemt op iemand die nu in zijn laatste ambtsperiode kan komen, dan heb je 16 jaar van hetzelfde beleid en geen verantwoording meer af te leggen. En dan meen ik toch dat er een aantal speerpunten geweest zijn van de huidige rector die niet ingelost zijn. Problemen, dossiers die nog altijd op tafel liggen. Dus dan zeg ik, ja, hoe geloofwaardig is dat nog, hè? Dat mag je toch zeggen, denk ik, als alternatieve kandidaat. En daarom geef mij ook een kans in vertrouwen. Ik vertrouw de mensen, vertrouw mij ook. Ik heb echt die voeling van wat er leeft bij de mensen. En met de pandemie is het echt een kantelmoment om toch eigenlijk dingen te moeten veranderen.
Mediabekendheid is ook niet altijd een pluspunt, hè, als kandidaat-rector. Dat heeft rectors mogen ondervinden. Heb je daar schrik voor?
Niet zozeer, eerlijk gezegd. Ik heb gelukkig, hè, met de media en de pers de voorbije 25 jaar, denk ik, een uitstekende relatie. Ik ben ook altijd blij dat ik, wat toxicologie betreft, tot hiertoe die wetenschappelijke, hè, communicatie en disseminatie kunnen geven. Want weet u, dat is eigenlijk ook een van onze taken. Wij worden betaald dus door onze Vlaamse belastingbetaler om onderwijs te geven, onderzoek te doen, maar ook effectief wetenschapscommunicatie. En dat is een belangrijk element. En inderdaad, de wereld van toxicologie is heel, heel breed. Problemen van drugs bij jongeren, alcohol in het verkeer, gifmoorden enzovoort. En dan merk ik inderdaad dat men de laatste jaren vaak, hè, aan mijn bel trekt. En ik doe dat met plezier uiteraard. Maar het is ook die, laten we zeggen, insteek en ervaring die ik daar heb, die ik natuurlijk met, als men voor mij kiest, ga proberen ook als rector uit te dragen. Omdat ook velen mij zeggen dat we nu het moreel leiderschap als KU Leuven een beetje verloren zijn. En dat is jammer.
En dat zou je terug willen oppikken.
Ja, absoluut. Mm. En dat wil niet zeggen deelnemen in spelletjesprogramma's en elke dag bijvoorbeeld in de media zitten, dat niet. Maar waar het op staat, om dan effectief toch wel het debat voor heel de KU Leuven-familie te leiden.
De zaak Sandadia is natuurlijk wel iets wat geen enkele rector aan geen enkele universiteit wil meemaken. De ingenieurstudent die tijdens de studentendoop van december 2018 door Reuzegom om het leven is gekomen. Hoe zou jij die zaak hebben aangepakt?
Wel, dat is een tragiek, hè. Zonder voorgaande. Dat had niet mogen zich voordoen en mag zich ook nooit verder voordoen. Dat is evident. Dus mijn gevoelens gaan nog altijd echt elke dag in de eerste plaats naar de familie, naar de nabestaanden en de vrienden. Ik zou ook niet in de schoenen hebben willen staan van Luc Sels. Dat wil niemand. Dat is een heel moeilijke situatie. Dat klopt. Aan de andere kant, en op de keper beschouwd, in alle sereniteit van dit moeilijk debat of dossier, zijn er feiten. We zijn wetenschappers, er zijn feiten. En je kan niet ontkennen dat onze naam en faam van de KU Leuven ook vooral internationaal toch wel in zwaar water terechtgekomen is. Dat zijn feiten. Dus er is eigenlijk reputatieschade. En als KU Leuven echt wil inzetten op inclusie en diversiteit, dan moet je daar natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. Dus wat dat betreft mag ik toch wel zeggen dat ik het anders zou gedaan hebben. Ik denk dat de KU Leuven daar beter verdient. Maar nogmaals, het is een gevoelig dossier, dus ik wil in alle sereniteit eigenlijk het hierbij houden.
Ja. Ben jij zelf gedoopt als student?
Jazeker. Dus ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen bij de faculteit farmacie. Hè. Dus farmaceutica is eigenlijk de studentenkring van de faculteit. En ik heb daar inderdaad een doop meegemaakt. Was niet gezellig, maar dat was wel binnen de limieten van wat je als student kon verwachten. Wat betekent dat? Je werd overgoten met eigenlijk een pot olie. En dan werd je bekogeld met eieren. En dan nog wat bloem enzovoorts. En je moest dan je rollen en een aantal studenten kussen. Goed. Dat vond ik eigenlijk wel acceptabel. Maar een doopcharter bijvoorbeeld, vind ik ook wel een goede zaak. Dat de studentenkringen echt goed weten, tot hier kan het, maar ook geen stap verder.
Ja, maar niet elke studentenkring ondertekent dat doopcharter. Hè? Dus daar blijven toch nog altijd problemen.
Dat klopt. Hè. Dat zijn eigenlijk bijna de illegale studentenverenigingen.
Die niet verbonden zijn aan een
faculteit, verbonden zijn,
bijvoorbeeld.
Dat klopt. En daar heb je moeilijk vat op.
Ja. Wil je dat veranderen? Wil je daar meer controle op krijgen?
Wel, idealiter wel uiteraard. Hè. Je moet natuurlijk ook zien of het haalbaar is. Maar een simpele oplossing die ik daar zie als kandidaat-rector is, wanneer iemand zich komt inschrijven aan de KU Leuven, dat je dan effectief ook impliciet vraagt om uiteraard respect te hebben voor de medestudent, voor de medemens, dat je een soort charter ondertekent, zonder dat dat eigenlijk veel voor de rest moet inhouden, maar dat je van in het begin de goede intentie van elke student mee hebt.
Ja, want van waar komt die drang eigenlijk om eerstejaars de grenzen van de toxicologie te laten opzoeken, want dat is het toch eigenlijk, hè, wat er gebeurt tijdens zo'n doopceremonie?
Ja, weet u, dopen, dat is eigenlijk al sinds mensenheugenis, hè, bestaat dat. Dat is een soort traditie. Ja, wie ben ik om daar nu te zeggen dat het afgeschaft moet worden of tradities voor te zetten? Dat is een moeilijke discussie.
Slade met Come On, Feel the Noise. Jan Tietgat, we hadden de luisteraars al verwittigd, hè, dat ze zouden verrast kunnen worden door jouw muziekkeuze. Waaraan moet jij denken als je dit nummer hoort?
Ja, dat zijn echt wel jeugdherinneringen die echt spontaan terug opborrelen. En waarom is dat? Wel, ik kom uit een warm nest, een gezin van 5 kinderen en ik ben de 4e. En dat maakt dat ik 2 oudere zussen heb en ook een oudere broer. En dus ik als kleine bengel, ik was zo denk ik rond 8 à 10 jaar, luisterde eigenlijk al mee van naar mijn zussen en broers hun muziek, die dan ondertussen teenagers waren. En Slade was dus toen zeer, zeer populair. En ja, als kleine bengel was dat ongelooflijk indrukwekkend om te zien. Niet alleen de muziek, maar ook de televisie was toen, een klein zwart-wit televisie enzovoorts. De kennisname van hoe dat die groep ook performde, dus on stage. Ja, ik ben daar nog altijd eigenlijk van aangedaan in die zin dat je dus Noddy Holder, dus de leadzanger, met zijn heel gekke kledij, vaak met zo'n soort torenhoed en dan exuberante kleurrijke kledij, die dan op het einde van een concert nog eens zijn gitaar kapot sloeg. Als kleine jongen heeft dat echt wel indruk gemaakt. En, per slot van rekening, vind ik de muziek ook wel waardevol. En je ziet dat ook in top 100 of 1000. Het zijn toch wel sommige nummers van de Slade die altijd terugkomen. Dus dat betekent toch iets.
Wat dacht jij? Dat wil ik ook?
Wel, dat wil ik ook. Niet zozeer als richting. Maar ik heb er wel altijd van genoten.
Ja, wat wou je worden als kind?
Wel, verschillende dingen eigenlijk. Ik had heel veel interesse in autodesign, moet u weten. Dus Italiaanse autodesign, vandaar ook nog mijn voorliefde over mijn guilty pleasure dat ik heb, een oldtimer. Dus design van oude Italiaanse wagens heb ik altijd heel fijn gevonden. Ja, vele jongeren dromen ook van een piloot te worden bijvoorbeeld. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar absoluut, geen spijt van. Ik kom uit een echt warm nest, zoals u weet, met ongelooflijk liefdevolle ouders. Mijn vader is een paar jaar geleden gestorven, maar mijn moeder zit ongevast te luisteren nu, een kloeke 90er. En die hebben ons altijd alle mogelijkheden gegeven. Dus niet echt gestuurd, je moet dit worden of je moet dat volgen. We konden altijd terugvallen. Er was altijd steun en raad, maar je kon echt alles kiezen wat je deed. En zo ben ik dan toch psycholoog geworden.
Ja, mag ik zeggen dat je toch een beetje als een kat bij de melk bent gezet?
Ja, wetenschappelijk gezien wel. Hè. Dus,
te weten wat jouw ouders deden in het leven?
Dus mijn mama heeft altijd een apotheek gehad. En mijn vader was klinisch bioloog in een ziekenhuis. En inderdaad, klinische biologie, de analyses die je doet, dat leunt heel sterk aan bij de toxicologische analyses die wij nu doen. U weet, ik werk dagelijks voor het ministerie van Justitie. Als deskundige word ik aangesteld door een procureur, door onderzoeksrechters, bij inderdaad verdachte overlijdens, bij drugs in beslagnames. En dus die analyses in een labo, daar herken ik zeker en vast ook wel.
Maar was het dan zo dat jij als kind al poedertjes zat te maken en chemische combinaties zat uit te proberen?
Wel, misschien niet zo extreem, want dat is toch altijd gevaarlijk.
Ja.
Zeker explosieve zaken. Maar het is er inderdaad, zoals je zegt, wel met de paplepel ingegeven, vooral eigenlijk via de natuur. En dat is eigenlijk een heel mooie en waardevolle bron. Dus mijn ouders waren altijd heel actief in de Wielenwaal en dat kennen we nu als natuurpunt.
Ja, ja.
En ook weer als kleine bengel ging ik mee en ik leerde veel over planten, paddenstoelen, vogels. En ik vind, als je zo op jeugdige leeftijd ondergedompeld wordt in zoiets, dan vergeet je dat niet. Dat is echt je lange termijn geheugen. En vandaar ook vandaag, zelfs als ik nu met vrienden of mijn kinderen onderweg ben, kan ik nog altijd gemakkelijk zeggen van kijk, dat is een valk of dat is een soort dat vogel of dat soort plant en die paddenstoel. En dan kijken de mensen soms met grote ogen. Maar dat is echt wel een soort lange termijn geheugen dat met een voorliefde voor de natuur van
ging
het begin
je toen
is
ook al op zoek naar de giftige stoffen in de natuur?
Wel, dat is geleidelijk gekomen. Hè? Dus uiteraard, vele kinderen zijn gefascineerd door giftige dieren bijvoorbeeld en giftige planten. Hè. Een giftige slang, een spin of een heel klein kikkertje met de vraag, hoe kan dat diertje nu overleven? Dus dat moet ergens andere wapens hebben om zich te kunnen verdedigen. Dus die interesse was er effectief wel. Ook het proberen te begrijpen, hoe werkt dat nu? Dus farmacologie is dat dan. En als er iets te veel is, dan krijg je ongewenste effecten, dan zit je in de toxicologie. En dat is eigenlijk mijn motivatie geweest voor mijn studies dan.
Ik heb geleerd uit de documentaire van David Attenborough dat dieren rode kleuren uitstralen als ze gif willen verspreiden. Maar van waar dan de term gifgroen? We zeggen niet gifrood, hè?
Nee, dat kan verschillende verklaringen hebben. Groen als kleurstof, natuurlijke kleurstof dan, is toch wel de predominante kleurstof in de natuur. Denk aan alle groene blaadjes en groenten die we kennen. Op zich is dat niet ongezond, effectief, hè, want anders zouden we van elke groente sterven of kunnen. Maar het kan ook uit de chemie komen. Hè. Dus je hebt bepaalde verbindingen, zouten of oxide, die een groene kleur geven. Die werden vroeger ook bijvoorbeeld gebruikt in behangpapier, om behang te lijmen en tegelijkertijd een kleur te geven. Zeer giftig, hè, maar dan praat je echt ook over metalen en hun vormen die groen een verkleuring geven. Dus het kan eigenlijk historisch verklaard worden, denk ik, uit verschillende hoeken.
Mm. Maar dus als kind dacht jij al, ik word toxicoloog. Ik ga mij daarin specialiseren.
Wel, dat is misschien net iets te ver gezegd, maar zeker en vast die interesse in de natuur, wat doen al die stofjes? Dus farmacologie en dan inderdaad, is dat geëvolueerd in toxicologie, de combinatie.
Thank you.
Zo klinkt het einde van de vierde dag van de schepping, volgens Joseph Haydn. Jan Tietgat, kan jij dit meezingen?
Absoluut, absoluut.
Ja.
U zal horen, ik ben een diepe bas.
Ja, 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 en, dat hoor ik.
Ja, ja. Koormuziek heeft mij altijd heel hard geboeid. Ook als student aan de KU Leuven ben ik altijd actief lid geweest van het Leuvens Universitair Koor. En heb ik dat ook voorgezeten. Ik heb het de eer en genoegen gehad om voorzitter te zijn. Wat ook weer aangeeft dat ik een bezige bij ben en toch een gemotiveerd en gedreven persoon.
Ja, en wat voor student was je aan de KU Leuven?
Een student die ook met dat maatschappelijk engagement dat nu meer en meer onder druk staat, ook heel betrokken was.
En hoe ver ging dat?
Wel, dat was heel breed. Ik heb ook bijvoorbeeld een zaalvoetbalclub opgericht voor studenten. Ik was actief in het koor, dan de kring farmaceutica van mijn eigen faculteit. En dat kon inderdaad toen meer dan nu, omdat het academiejaar, laat ons zeggen, voor Pasen meer toeliet om al die culturele activiteiten, sportactiviteiten te combineren met je studie. En dan natuurlijk was het wel Pasen. Dan ging de alarmbel, dat weet u. En dan waren de examens in mijn tijd allemaal in juni. Dus dat was het vroegere systeem.
Ja, en in hoeverre is die sfeer veranderd, vind je zelf, als je terugkijkt naar je eigen studententijd?
Wel, die sfeer is toch veranderd in de zin dat we met z'n allen, dus niet alleen de studenten, maar ook de docenten en het ondersteunend personeel in een soort permanente examenmodus leven. En je kan daarvoor of tegen zijn, maar ik betreur dan dat maatschappelijk engagement achteruit gaat. Laat me één voorbeeld geven. Er zijn enorm veel studenten die tijdens de week voorbereidend werk doen om dan tijdens het weekend scouts en giro te geven. Dus dat is een enorme maatschappelijke meerwaarde naar al die kleine kinderen in Vlaanderen die er echt naar uitkijken. Maar dat vraagt voorbereidingstijd. En als je natuurlijk een academiejaar begint te veranderen in een soort constante examenmodus, dan begrijpt u dat daar minder en minder tijd voor is. Dat komt onder druk te staan. En dan zeg ik, de KU Leuven is niet alleen een instelling om diploma's af te leveren. We moeten ook de mensen toelaten zo cultureel actief te zijn en ook te vormen. En daarom ben ik toch loop ik niet warm voor die hervorming of die academische kalender.
Je hebt het zelfs nog iets straffer verwoord. Je hebt gezegd, universiteiten zijn fabrieken geworden om diploma's af te leveren.
Dat klopt. En dat is natuurlijk teleurstellend dat ik dat moet zeggen. We zijn een groot fabriek geworden. Ik wil als kandidaat-rector effectief ook naast dat diploma, dat ongetwijfeld een hoge kwaliteit moet blijven uitstralen, waar iedereen fier op kan zijn nadien, ook die, laten we zeggen, 5 jaar dat studenten aan de KU Leuven zijn, de mogelijkheid hebben gegeven om zich dus te ontwikkelen. Nogmaals, dat sociaal engagement is zo belangrijk voor mij. Want geef nu toe, als je aan veel studenten achteraf in hun leven vraagt, wat was nu uw mooiste tijd? Bijna iedereen zegt, mijn studententijd. Mm-hmm. En dan is men blij, ik heb een diploma behaald, men is daar fier op terecht, maar men herinnert zich ook nog die magnifieke tijd van op café gaan, een liefde zoeken, actief te zijn, een revue te spelen enzovoort. En dat komt nu allemaal meer en meer onder druk en dat gaat toch wel naar mijn hart.
Ja, en heeft het ook te maken met het feit dat nog weinig mensen een hele carrière lang dezelfde job uitoefenen?
Niet noodzakelijk, denk ik. Wij muteerden minder eigenlijk, of wij deden minder aan jobhopping. Maar dat zie ik niet direct in verband staan met eigenlijk de manier waarop nu eigenlijk anders wordt lesgegeven. Dat is gewoon, dat zijn nieuwe uitdagingen in de maatschappij, die ook goed kunnen zijn. Dus een jonge afgestudeerde kan uiteraard met al wat sneller van de ene job naar de andere door te groeien, juist bijleren. Dat is een vorm van permanente leren en dat is absoluut op zich goed.
Wat je daarnet al zei, je houdt je nu vooral bezig met 3 kerntaken. Dat is onderwijs, onderzoek en dienstverlening. En qua onderzoek is dat als hoofd aan het labo van toxicologie en farmacologie. Wat wordt daar precies onderzocht? Is dat in 1 woord samen te vatten?
Jazeker. Wel, we hebben een component fundamenteel onderzoek. Daar ben ik heel actief met mijn medewerkers om nieuwe geneesmiddelen te zoeken. Nieuwe generatie antibiotica, nieuwe generatie pijnstillers of anti-epileptica. Mm-hmm. En dan is de natuur weer onze inspiratiebron. Ik ga één voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld een spin of een schorpioen waar iedereen schrik van heeft. Ja, die moet zich verdedigen tegen insecten, hè, want dat is geen insect. Dus die gifklier van die diertjes zit vol met unieke moleculen die insecticide zijn, maar die ook wel natuurvriendelijk zijn en geen resistentie geven. Dus daar kunnen we uit leren. En dan proberen we die te karakteriseren en zien of dat die kunnen gebruikt worden als een nieuwe generatie insecticide. Dat is een voorbeeldje van het echt fundamenteel onderzoek, drug discovery, zoals men zegt. Aan de andere kant doen we ook veel onderzoek en die fameuze maatschappelijke dienstverlening in de forensische toxicologie of gerechtelijke geneeskunde en toxicologie. Dus ik heb een heel goede en dankbare samenwerking met de wetartsen van Leuven, dus de forensische geneeskunde staf. En dagelijks, ik denk dat we in Leuven echt fier mogen zijn dat we dus door het ministerie van Justitie worden gevraagd, het Openbaar Ministerie, voor onze deskundigheid. En dat kan gaan dus van een inbeslagname van drugs tot een verdacht overlijden, tot een gifmoord, tot een verdacht poedertje dat daar plots circuleert. En dat is ook een heel interessante vorm van onderzoek. Je voelt je als het ware Sherlock Holmes. Je bent op zoek naar iets. En als je dan effectief met een deskundige rapport kan zeggen, kijk, dit is de doodsoorzaak of dit is de identiteit van dat stofje, dan heb je daar ook wel effectief een grote vorm van voldoening aan. Hè.
Ja, maar gifmoorden, komen die nog vaak voor, behalve dan in Rusland?
Vaak niet, hè, dat klopt. We mogen blij zijn. Als je dat vergelijkt met andere doodsoorzaken, is dat niet vaak. Maar ze komen nog altijd voor, hè, absoluut. U mag dat niet onderschatten.
Dus er zijn echt mensen bezig met poedertjes en middeltjes te bedenken om een ander uit te schakelen.
Absoluut. En bij wijze van boetaden uiteraard wil ik dit zeggen. Ik ben blij dat Luc zelfs nog leeft en aanwezig is, want men zou mij kunnen verdenken dat ik hem vergiftigd heb.
Want als er iemand is die weet hoe het moet, dan ben jij het wel.
Dus ik ben ergens blij dat ik Luc zelfs nog in de goede gezondheid in de debatten zie.
Ja, maar dan is het ook beter om daar ook niet te veel over te praten, lijkt mij. Om die geheime recepten ook niet te veel te communiceren.
Dat is een delicaat evenwicht dat je moet zoeken, maar tegelijkertijd besef je met de kennis van het internet dat ook alles beschikbaar is. Hè. Vroeger moest je effectief moeite doen, nu ligt alles open en bloot. En dan denk ik dat vooral preventie veel beter is. Dus voor de pandemie uiteraard ging ik nog vaak naar scholengemeenschappen en echt op jeugdige leeftijd scholieren al informeren over de gevaren van drugs. En niet altijd met het vermanend vingertje, want dan werkt dat niet meer, die boodschap. Maar dus als je op tijd zegt van kijk, dat zit zo ineen, blijf daarvan weg, dat zijn de gevaren, dan zijn ze geïnformeerd, want proberen gaan ze toch, of het ontdekken gaan ze toch.
De perfecte gifmoord, hoe doe je dat?
Wel, die bestaat nog altijd, dat is zo, maar wordt wel heel, heel moeilijk. Waarom? Omdat heel dat gerechtelijk onderzoek, dat is eigenlijk een ketting van schakels. En je mag toch wel zeggen, als iedereen haar of zijn werk goed doet, hè, dat gaat van de politie tot de parketmagistraat, een onderzoeksrechter, de wetsarts, de geneticus, de toxicoloog, en ook de gerechtelijke politie. Als iedereen echt geen steken laat vallen, dan maak ik mij sterk in de wereld van vandaag dat het niet simpel is om nog een perfecte moord uit te voeren. Natuurlijk, als er door omstandigheid zo één stukje van die schakel of ketting ontbreekt, dan kan het wel.
Wat is gif precies? Wanneer wordt iets als gif gecatalogiseerd? Ja.
Wel, wanneer dat in uw lichaam, dat stofje, een ongewenst effect of een nadelig effect uitoefent. Dus datzelfde stofje in een goede dosering kan bijvoorbeeld een heilzaam, een farmacologisch effect teweeg brengen. En bijvoorbeeld insuline is een mooi voorbeeld. Hè. Insuline op zich is eigenlijk wel een gevaarlijk eiwitje, maar levensnoodzakelijk. Hè. Als je gezond bent, wordt dat vanzelf geregeld. Ja, heb je suikerziekte, dan heb je daar een probleem. Dan moet je dat bijgeven. Te veel is ook niet goed. Zelfs bij een gezonde mens, te veel insuline of te weinig. Dus dat is een mooi voorbeeld dat in de toxicologie de dosis veel, veel belangrijker is dan eigenlijk de entiteit van het stofje zelf.
Ja, het woord drempelwaarde is een belangrijke term, hè, de toxicologie.
Een belangrijke term. En ja, komt ook vaak naar voren wanneer de media mij contacteert. Hè. Dus, denk aan de Oosterweelverbinding bijvoorbeeld, nog 2 weken geleden. Ja. Oké, men vindt daar stoffen in die kankerverwekkend zijn. En dan komt het neer, ja, maar wat is de drempelwaarde? Dus qua reglementering. En loop je een risico? Want dat vergeten de mensen ook altijd. Voor een toxicoloog is het goed kunnen inschatten van een risico veel belangrijker dan het potentieel gevaar daar zelf.
Ja, want je zou je inderdaad de vraag kunnen stellen, wat is het nut van vergif?
Ja.
Waarom bestaat het?
Wel, vanuit evolutie en zeker voor bepaalde dieren snap ik dat perfect. Hè? Dat is effectief hun verdedigingsmechanisme, zowel offensief als defensief. Hè? Neem het voorbeeld van een spinnetje. Die kan haar gif gebruiken om te eten, hè, vliegen en andere insecten. En die gaat zich ook verdedigen. Mm. U wil niet eigenlijk van de zwarte weduwe gestoken worden, hè, dat is evident. Dus daar zie je dat effectief, dat dat een soort moleculair wapen is. Voor ons als mens kan je inderdaad de vraag stellen, heeft dat nog nut? Helaas zie ik dat het eigenlijk door mensen met slechte intenties nog wel gebruikt wordt.
Be joyful in the Lord and serve the Lord with gladness. Het zijn twee liederen van Georg Friedrich Händel. Jan Tietgat, het is ook een bijzondere reden, hè, waarom je dit precies laat horen.
Ja, absoluut. Dus u weet dat ik in koormuziek veel geïnteresseerd ben door actief als bas te zingen. Maar hier de Händels anthems en dan Georg Friedrich Händel in het bijzonder heeft ook een persoonlijke klik. Wanneer ik begon te doctoreren, dus na mijn studies van farmaceutische wetenschappen, en dat was in het jaar 86, dan was er een uitwisselingsmogelijkheid naar de toenmalige DDR, Oost-Duitsland. Mm-hmm. En dat was omwille van een heel bekende professor die toen gastprofessor was in Leuven. Die had in Halle, Halle aan der Saale, zijn labo. En dat was een bekende universiteit. En ik mocht daar als jonge doctorand dus naartoe. En toen zijn mijn ogen opengegaan van, tja, ik ben geïnteresseerd in muziek en koormuziek. Dat is echt de geboortestad van Georg Friedrich Händel. Ik wist dat niet. Dus het Händelhuis is daar uiteraard, ik ben dat gaan bezoeken. En dan, ja, veel over Händel gelezen. Uiteraard ook die koormuziek gezongen. En dan vond ik Händel net een beetje gelijk Leonardo da Vinci, als een soort ja, voorbeeld voor mij. Omdat Händel als componist Europa heeft verkend. Hè. Hij is dan inderdaad, Duitsland heeft dat verlaten. Hij is dan onder andere met omzwervingen via Italië uiteindelijk in Engeland terechtgekomen, waar hij dus lang gecomponeerd heeft. En eigenlijk een soort composer in residence geworden is. Hè, van dus de graaf James Bridges die daar is. En die Händel's Anthems, die u juist hebt gehoord, zijn dan effectief mooie voorbeelden van koormuziek voor de Anglicaanse kerk. Hè. Mm-hmm. Maar de polyfonie die je daarin herkent en de harmonie ook tussen koor en orkest, vind ik echt prachtige muziek. Ja.
Zing jij zelf nog?
Ik zing misschien onder de douche, zoals ze zeggen.
Ja?
Niet meer actief op het ogenblik. En dat is wat jammer. Maar ja, een stem vergaat niet. Hè.
Want het is heel verlossend en bevrijdend, ja. Hè, om te kunnen zingen. En zeker in groep. Dus, instrument spelen, doe je dat?
Deed ik ook. Op dit ogenblik is dat ook een laag pitje. Ik heb vele jaren viola da gamba gespeeld. Hè. Dat is eigenlijk de voorloper van de cello. Dat is barokmuziek. Uh-huh. En dan ziet u ook mijn voorliefde voor dit soort muziek. Dus alles tot en met Händel en Bach. Kamermuziek. Maar ja, die draad hoop ik ook terug op te nemen wanneer de tijd er terug voor is.
Dat zal misschien moeilijk zijn als je straks rector wordt. Dan wordt de tijd wat beperkter, tenzij natuurlijk dat je kunst en cultuur terug en wat meer de universiteit wil binnenbrengen. Is dat het plan?
Dat is absoluut het plan en ik ben blij dat u dat vermeldt, want inderdaad met dus de pandemie is het mentaal welzijn, hè, zeker van de studenten, toch echt op de proef gesteld. En ik geloof rotsvast dat cultuur, hè, ook muziek, daar effectief een heel belangrijke motor is om dat ja, moraal terug op te krikken.
Ja, en wat zou je dan precies willen doen? Wat wil je introduceren?
Wel, zoals Händel eigenlijk die fameuze composer in residence was van zo'n rijke graaf,
ja.
Ga ik zeker en vast inzetten op een artist in residence initiatief. En dat betekent dat dus bij wijze van middagconcerten studenten en ook het personeel kan deelnemen aan activiteiten, niet alleen bijvoorbeeld het voorlezen van een gedicht of een boek, maar ook een theatergezelschap of muziek, en echt daarop inzetten. Ik geef ook een cultuurkaart gratis aan iedereen. Dat is uiteraard een symbolische geste, maar dat staat in mijn programma, om juist dat mentaal welzijn terug op te krikken.
Mm-hmm. Uitstapjes, zou je dat ook willen organiseren, mocht dat kunnen?
Wel, als het kan, veilig uiteraard. We weten allemaal dat we terug uit ons kot willen komen.
Ja.
Waar mensen elkaar ontmoeten, zien, dat kan alleen maar een meerwaarde zijn. En ook met de KU Leuven campussen die we hebben, is daar een ongelooflijke mogelijkheid. Hè. Al die campussen hebben toch een zekere eigenheid en ervaring. Als daar ook interactie kan zijn met cultuurmanifestaties die dan op de verschillende campussen toegankelijk is, ja, dat is fantastisch.
Als het aan jou lag, dan nam jij denk ik alle studenten mee naar het kasteel van Chenonceau aan de Loire. Waarom precies? Dat is voor jou een heel bijzondere plek, hè?
Dat is een bijzondere plek. Enerzijds omdat dat, ja, net wanneer het mocht vorig jaar, hè, heb ik dat nog kunnen bezoeken. Want dan is de pandemie en de lockdown weer strenger geworden. Dus dat kasteel heeft een ongelooflijke, laten we zeggen, geschiedenis die niet alleen ja, cultureel fantastisch is, maar ook voor het land Frankrijk. En tegelijkertijd vind ik ook voor West-Europa. Ik verklaar mij nader, dus het kasteel zelf is een ongelooflijke rijkdom van ja, kunstwerken. Daar hangen, weet u, heel veel Vlaamse wandtapijten bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zie je daar een evolutie, hoe dat de eerste koningen, hè, want Frankrijk was een koninkrijk, hoe dat daar via vele intriges enzovoorts de politiek van Frankrijk vorm heeft gekregen, met dan uiteindelijk de Franse revolutie en het ontstaan van de eerste Franse republiek. Maar wat daar eigenlijk zich heeft afgespeeld, is eigenlijk parallel gegaan met ook heel veel cultuur. En Michelangelo is daar ook weer eigenlijk aan bod gekomen. Mm-hmm. Want een van de Franse koningen in een kasteel Chambord, dus niet ver van Genonceau, allemaal in de Loire-streek, symboliseert dus die renaissance, die cultuur, heropleving, en dan de politiek en de intriges. En dat heeft geleid tot een land, Frankrijk, dat we nu kennen, maar is ook inspirerend geweest voor België. Hè. Wij zijn nog altijd een koninkrijk, is niet altijd evident geweest. Dus dat kasteel van Genonceau, ook dankzij de vrouwelijke koningin, hè, niet te vergeten, die dat effectief zeer rijk hebben kunnen eigenlijk versieren. Catharina de Medici bijvoorbeeld, die trouwens ook in mijn domein als toxicoloog erkend wordt. Zij heeft effectief wetenschappelijke proeven gedaan in het domein van de toxicologie. Ja. Dus door dat kasteel recent nog bezocht te hebben, was dat echt voor mij een openbaring op al die vlakken. Van kunst, van politiek, ook van intriges, maar ook van rolmodel, hoe dat van een koninkrijk naar een republiek gegaan is. En dat vind ik echt leerrijk. Dan zeg ik, zo'n trip, zo'n reis heeft me echt iets bijgebracht.
Ben je daar toen naartoe gereden met je oldtimer?
Nee, dat was met een gewone wagen.
Wanneer rij je eigenlijk met je oldtimer?
Te weinig. Ja? Vorig jaar mocht het dan eigenlijk niet, hè, want alleen essentiële reizen in België waren toch een heel aantal maanden enkel toegelaten. En nu, in de winter, wanneer er zout wordt gestrooid, kom je ook liever eigenlijk niet buiten. Dus dat is beperkt en dat is ergens jammer. Maar goed.
Wat heb je precies? Welke wagen heb je?
Wel, het is een bijna 50 jaar oude Alfa Romeo. Die getekend is door Bertone, dus daar ziet u weer mijn voorliefde voor design van oude Italiaanse wagens. Allemaal mechaniek, weet u, alles is mechaniek, dus je kan daar ook aan werken met handen. Dat doe ik ook, dat vind ik fantastisch. Ik heb bijvoorbeeld,
dan lig jij onder de wagen.
Absoluut, ik heb 2 jaar geleden bij Sintra, u wel bekend, avondschool gevolgd.
Echt waar?
Om effectief een motor open te gooien en te herstellen. Dat is weer die bezige bij in mij. En dat geeft me effectief ook een mooie compensatie van het intellectuele labowerk. En in de weekend iets met de handen te doen. Ja.
Jan Tietgat, ik heb nog muziek uit jouw favoriete misdaadfilm, verbaast het ons. Mystic River, film van Clint Eastwood. Wat heeft jou daarin zo geraakt in deze film?
Vele aspecten. Ik vind Clint Eastwood een fantastische persoon met heel veel gaven. Als acteur, als regisseur. Ik zie dus kortom altijd wel heel graag films waarin hij een rol speelt. Die Mystic River is voor mij ook om een aantal redenen altijd bijgebleven. Het verhaal speelt zich af in Boston. U moet weten dat ik een postdoc gedaan heb voordat ik prof werd aan de Harvard Medical School in Boston. Dus dat was ergens ook al een herkenning. En dan het verhaal van die drie jongetjes eigenlijk, waar het allemaal mee start. Waar een van de drie jongens wordt ontvoerd en misbruikt. En dan de sequel die daaruit volgt, hoe dat eigenlijk die drie dan met hun levensgezellen en de kinderen met elkaar interageren. En dan elkaar beginnen te wantrouwen, want er worden een aantal mensen vermoord of er verdwijnen er. Heel die film neemt u mee in die vraag van wie is hier de schuldige? Wie kan ik vertrouwen? En uiteraard, ik ben forensisch toxicoloog, dan kan je begrijpen dat zo'n verhalen mij toch wel aanspreken.
Ja, het is naar het gelijknamige boek van Dennis Lehane, met Sean Penn en Tim Robbins, die allebei een Oscar hebben gewonnen voor hun prestatie in deze film Mystic River. Jan Tietgat, zometeen praten wij verder na het nieuws.